RTV Purmerend presenteert.
Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerendse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving. Dit is Wesley's podcast.
Het grote vaccineren is nog altijd niet begonnen. Maatregelen worden aangescherpt en dat met verkiezingen in zicht. Vandaag bij mij in de podcast politiek verslaggever Piet van Dijk. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hou je het nog een beetje vol thuis?
Ja, het gaat wel.
Het gaat.
Ja, ik woon beneden, dus dat scheelt wel. Ik denk als je op een flatje zit, dat het allemaal wat benauwder wordt.
Ja, je kan het natuurlijk nu even nog lekker in de tuin. Je hebt nog een beetje contact met je omgeving in de wijk. Recent kwam er een oproep voor meer stembureauleden. Waarom is dat nodig?
Ja, het is normaal zo. Je gaat een gebouw in, zorginstelling of een school. Hè? Je loopt in één keer door en je doet daar je plicht. Ja, nu moet dat veel meer geregeld worden. Dus men zal bij deuren vermoedelijk mensen nodig hebben die een beetje regelen dat er geen 100 mensen door het gebouw lopen of op een bepaalde plek zijn. Dus je hebt ook gewoon meer regelaars nodig. Misschien heb je ook meer stemlokalen nodig. Dus ja, het gaat gewoon wat anders. Het moet meer gereguleerd worden.
Want als je gaat kijken naar het lijstje van waar je in 2017 kon stemmen, dan zijn dat vooral scholen, verzorgingshuizen. Dat kan allemaal nu niet.
Nee, de meeste verzorgingshuizen zijn allemaal afgevallen. De meeste scholen ook. Er zullen wel scholen zijn waar het meer kan. Dus men moet alternatieve locaties zoeken en daar is men druk mee bezig.
En als je kijkt in Purmerend, wat zijn dan die alternatieve locaties?
Nou, dat kunnen sporthallen zijn. Maar dat kunnen ook locaties zijn in de vorm van een tent. En men is al druk bezig om te kijken of je gewoon in de buitenlucht voorzieningen kan treffen. Dus ja, er worden allerlei oplossingen gezocht die vooral veel ruimtelijker zijn dan kleine schooltjes en verzorgingshuizen.
Verder dan meer stembureauleden en andere stemlocaties, zijn er verder nog veranderingen?
Ja, vermoedelijk zullen mensen boven een bepaalde leeftijd per post mogen stemmen. Dus dat is wel een grote verandering. Ik geloof dat ze de grens bij 70 jaar willen liggen, maar dat moet allemaal nog een beetje bekeken worden. Men probeert in ieder geval zoveel mogelijk mensen niet bij elkaar te laten komen. Want een verkiezing is echt het absolute summum van mensen bij elkaar zoeken. Nou, 60.000 mensen een stembureau inzien te krijgen.
Die leeftijd van 70 jaar voor poststemmen, moet die omlaag of is die precies goed?
Ja, ik vind eigenlijk dat mensen altijd per post zouden moeten kunnen stemmen. Want alleen dat moet je dan wel aanvragen. Hè? Want er zijn toch veel mensen die op een bepaalde manier niet thuis zijn of op een andere manier het kunnen regelen. We hebben natuurlijk wel het feit dat je voor twee andere mensen mag stemmen. Dus er is al heel veel ruimte. Maar poststemmen is toch in steeds meer landen in opkomst. En ik denk dat het hier ook naartoe gaat.
En als je kijkt naar bijvoorbeeld de mensen die het meeste gevaar lopen voor corona over het algemeen, zijn dat 60-plussers. In hoeverre zouden de poststemmen die gegeven kunnen worden ook niet vanaf 60-plus moeten kunnen?
Ik zie geen enkel probleem.
En mensen onder de 60 zouden het ook?
Ja, maar je moet het altijd wel aanvragen dan natuurlijk. Hè? Dus dan moet je alle mensen eigenlijk weer van tevoren aanschrijven. Willen hun poststem opgestuurd hebben gekregen? Moet toch ook wel allemaal gecontroleerd worden? Maar ik denk dat het toch wel een trend is die je overal ziet. Niet alleen hier, maar in andere landen ook.
En denk je dat er überhaupt meer gestemd gaat worden? Of net zoveel als de vorige keren?
Nou, je ziet bijna altijd rond de 80% landelijk. Permanent zit altijd wel een paar procent lager. De laatste keer was het landelijk, ik dacht 82,5%. Dat zijn eigenlijk gigantische opkomsten. Hè? Ik bedoel, we praten daar wel eens over van hoe geïnteresseerd zijn mensen. Maar vooral bij landelijke verkiezingen is het echt rond de 80%. En dat is gewoon hartstikke veel.
Zeker als je dat vergelijkt met een land als Amerika.
Ja, daar zitten ook heel veel stappen tussen om te kunnen stemmen. Je moet jezelf laten registreren. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die met allerlei regelingen, bijvoorbeeld mensen die strafblad hebben, die zitten in heel veel staten, mag je niet stemmen. Dus er zijn ook weer heel veel mensen uitgesloten. Je hebt daar heel veel tussenstappen en dat kennen wij natuurlijk niet. Je staat bij het bevolkingsregister ingeschreven en iedereen krijgt gewoon een oproepkaart. En ja, Amerikanen zijn ook nogal aan het verhuizen. Dus er is heel veel verkeer in dat land van mensen die steeds ergens anders gaan wonen. Dus het is logisch dat het wat problematischer is, maar het bevordert niet de opkomst.
Maar goed, nu gaan we in Nederland met die poststemmen ook een bepaalde tussenstap eerst creëren, dat mensen dat moeten aanvragen. Denk je dat mensen dat daadwerkelijk gaan doen?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Het enige wat je krijgt is dat mensen niet gedwongen zijn op een bepaalde tijd in die week je stem uit te brengen. Dus als je door wat voor omstandigheden daar buiten valt en niet kan, dan ben je eigenlijk uitgesloten van dat proces. En als je zegt van nou, er zijn een aantal voorzieningen waardoor je toch tussendoor kan stemmen. Je zou ook kunnen denken, bij de gemeente is er een stembureau wat al een week voor die tijd open is. Hè, want in tegenwoordig hoef je niet meer in je eigen stembureau, maar je moet vooral in je eigen stad stemmen. Dus dat zou ook kunnen betekenen dat mensen gewoon tussendoor even gaan.
En dus de verwachting dat de stemperiode gewoon echt veel langer gaat worden dan die paar dagen?
Voor deze Tweede Kamerverkiezing denk ik niet. Dit is een beetje wat men gaat doen. Want ja, dat moet allemaal nog allemaal in de stijgers gezet worden. Men is wel bijna helemaal klaar, maar ze moeten allemaal afwachten hoe dat loopt.
En gaat die besmettelijke variant, de Britse mutant, gaat die nog wat doen met
ja,
de verkiezingen?
Dat weet ik niet. Kijk, als die besmettingen allemaal nog veel groter worden of veel heftiger. Het is nog een eind weg, hè? Het is half maart. Dus ja, er kan altijd nog van alles gebeuren. Maar men heeft in ieder geval een heleboel voorzorgsmaatregelen genomen. En het zal allemaal een beetje anders gaan.
Maar goed, ik begreep wel dat ze begin februari moeten zeggen of ze het gaan doen of niet gaan doen.
Ja.
En dat komt toch akelig dichtbij.
Ja, misschien wordt het wel 2 maanden uitgesteld of 3 maanden. Kan natuurlijk ook, hè.
Hoe denk je dat dat in de maatschappij ligt als het uitgesteld wordt?
Ja, ik denk dat het mensen niet zoveel uitmaakt. Ik vind maart sowieso een kwetsbare maand om dat soort verkiezingen te doen. Maar zo komt het nou eenmaal uit.
Ja, waarom is dat kwetsbaar?
Met het weer vind ik altijd. Kijk, we hebben altijd wel mazzel. Maar ja, ik bedoel, voor hetzelfde geld legt er toch 30 centimeter sneeuw een paar dagen. Ik zou altijd wel zeggen, doe verkiezingen gewoon in mei. Dat je kans hebt dat het een beetje goed weer is. En dat nog niet iedereen op vakantie is. Maar ja, het heeft natuurlijk met de periodes dat een kabinet zit. Als het eerder valt. Of door de periodes verschuiven. We hebben het volgens mij wel eens in januari gehad, volgens mij. 22 januari, volgens mij was het in 2003. Dat kan ik me volgens mij nog goed herinneren, zo'n soort datum. Want toen dacht ik ook, nou, het is dan maar te hopen dat er niet... je neemt veel risico's.
Ja, en ze kunnen natuurlijk die datum niet voor altijd uitstellen als zo'n kabinet gewoon valt.
Nee, dat snap ik ook wel. Maar je had natuurlijk wel nu kunnen zeggen in een vroeg stadium, we doen het in ieder geval niet in maart, maar in mei. Want je veroorzaakt toch wel heel veel ingewikkelde... Ja, en ook veel ingewikkeld beleid van een gemeente.
Als je al kijkt naar een potloodje, hoe ga je dat aanpakken? Dat iedereen hetzelfde potloodje vasthoudt?
Ja, het is allemaal...
Denk je dat de verkiezingen überhaupt een doorgang gaan vinden voor juni of voordat een bepaalde hoeveelheid van de mensen gevaccineerd is?
Ik denk dat nee, tot nu toe gaat het gewoon door. Alle gemeenten zijn bezig ook hier om gewoon op die datum de verkiezing te organiseren. En als het op een ander moment komt, ja, nou, dan gaat gewoon alles doorgeschoven worden. En je weet gewoon niet wanneer je kan zeggen, nou het is nu echt veilig of het is rustig. Want 2 maanden is een hele tijd bij deze pandemie.
En is het misschien een goed idee dat ze wat later richting die verkiezingen kunnen zeggen, nu gaat het door of niet?
Ja, je kan het 14 dagen van tevoren nog zeggen. Je kan het een week van tevoren nog zeggen. Als je gewoon denkt, ik wil geen 10 miljoen mensen, want over zulke aantallen praat je, die wil ik niet in beweging hebben op een dag. Want hoe je het wint of keert, er zijn natuurlijk op die dag dan bizar veel bewegingen.
En zeker in combinatie met de maatregelen die nu weer op tafel liggen, de avondklok. Dan is het wel tegenstrijdig dat er zoveel mensen op één dag allemaal naar een bureau gaan.
Je gaat natuurlijk stembureaus zo verdelen dat het allemaal in uit elkaar zit. En misschien ook minder mensen per stembureau kunnen komen. Kijk, vroeger had je natuurlijk een stembureau waar je heen moest gaan. Dat stond ook op je stemkaart. En dat was het. Maar omdat iedereen overal heen mag gaan, kan je ook niet zo heel erg goed sturen. Misschien dat ze dat wel proberen. Dat niet allemaal de mensen denken, ik ga wel op het gemeentehuis, want daar kom ik toevallig net in de buurt. Het zal misschien ook over meerdere dagen gaan, hè? Gewoon dat er een aantal stembureaus meerdere dagen open zijn.
Uiteindelijk, of je het nou op 1 dag doet of op 3 dagen, het creëert heel veel beweging op straat.
Ja.
En dat willen ze eigenlijk niet.
Nee, dat is een verkiezing. Je weet dat er 10 miljoen mensen komen. Als het er niet 10,5 miljoen zijn, zoals de laatste keer, maar gaan maar uit van 10. Nou ja, dat is het. Dus je kan het opspreiden door stembureaus eerder open te doen, een aantal. Maar ja, dan, wat doe je dan als mensen denken, ik ga maar vast 2 dagen eerder. Dus iedereen worstelt daar een beetje mee.
En het laatste woord is daar zeker nog niet over gezegd.
Nee.
Ja, Piet, je bent politiek verslaggever bij RTV Purmerend. Ben je altijd politiek geëngageerd geweest?
Ja.
Vanaf het begin, vanaf je jonge jaren?
Ja, dat zit meer in de opvoeding, hè. Dus er zijn nog wel veel mensen uit mijn leeftijdscategorie die in de jaren 50 geboren zijn, die altijd heel actief zijn geweest. Dat zie je trouwens door de hele politiek nog steeds heen.
En dat, heb je dat overgekregen van je ouders?
Van je ouders, ja. Ja. En dan ook de omgeving waarin je leeft.
En heb je ook dezelfde politieke voorkeur als je ouders hadden?
Nee, die waren nog linkser dan ik.
Die waren nog linkser?
Ja. Nou, ja. Mijn moeder niet, die zit wel op dezelfde, staat wel op dezelfde, maar mijn vader was wel donkerrood. Dan weet een Amsterdammer wat ik bedoel.
Eigenlijk ben je nooit een stap naar de politiek gaan zetten of de verslaggeving, totdat je op een gegeven moment een jaar of 15 geleden richting een politieke partij in Purmerend ging. Je bent fractievoorzitter geweest.
Nou, ik was al vanaf mijn 17e lid. Vanaf mijn 17e ben ik al lid van de politieke partij. Ik was in Amsterdam wel redelijk actief. Dus en toen je hier kwam, ja, het was wat overzichtelijker. Ja, en toen heb ik gezegd, nou, ik wil wel in de gemeenteraad naar. En toen woon ik hier een jaar of 6, 7.
Want het is nogal een verschil of je lid bent van een politieke partij of dat je echt deel gaat nemen aan de gemeenteraad.
Ja. Maar ik denk dat het gewoon vervolgstappen zijn. Mensen zijn lid om te steunen, omdat ze er graag bij willen horen. En daarna, dat selecteert zich weer uit naar mensen die denken, ik wil ook wat doen in het bestuur, gewoon. Hè? En dan krijg je de volgende stap. En dat is natuurlijk zoals bijna alle landelijke politieke partijen eigenlijk altijd wel gewerkt hebben.
En dan op een gegeven moment ga je van fractievoorzitter naar politiek verslaggever bij RTV Purmerend. Hoe gaat die stap in zijn werk?
Nou, er zat wel een tijdje tussen. Dat lijkt me wel verstandig.
Ja.
Nou ja, de interesse verlies je niet. Dus toen wij begonnen, deden we heel weinig aan politiek. Het was allemaal wat beperkter. We zijn eigenlijk begonnen met radio maken vlak voor de raads- of commissievergaderingen. Zaten we hier in de studio en dan hadden we een raadslid of een wethouder die hier geïnterviewd werd, dus zonder beeld. Hè, want het was, en die rende dan gauw, 5 minuten voor die tijd, gauw naar het gemeentehuis en deed dan zijn vergadering. En zo hebben we dat eigenlijk opgebouwd. En op een gegeven moment kregen camera's, oftewel uitzending vanuit de raadzaal. Dus dan hadden we beeld. Nou, de volgende stap om in het beeld interviews te doen in de raadzaal. Nou ja, zo is dat eigenlijk opgebouwd. En het voordeel is, als je er nou vanaf het begin bij zit, ja, dan groeit gewoon je kennis. Je weet steeds meer wie mensen zijn. Je weet hoe verhoudingen liggen in Purmerend. En het leuke van politiek verslag in een stad als Purmerend is, Purmerend is zo groot dat je alles kan behappen. En wij hebben dus alles. Alles wat landelijk speelt, en het is bijna bizar, speelt hier ook. Dus als wij praten over biowarmtecentrale of het verstoken van houtsnips, wij hebben er één. Terwijl er natuurlijk maar een handje vol staan in Nederland. Dus wij hebben heel veel dingen die landelijk spelen. En dat vind ik heel erg leuk. Wij hebben relatief veel huurwoningen nog, 30%. Dus als het gaat om gebrek aan dat soort woningen, dan hebben wij ook dat gebrek. En dat is heel bijzonder.
Oh, vluchtelingen ook natuurlijk. Dat hoorde je ook in het hele land. En hier was het ook op het nieuws.
Ja, dat is het hele bijzondere van Purmerend. En omdat het niet zo groot is, weet je precies over welke plek het gaat en waar het staat. Toen ik in Amsterdam woonde, ja, daar gebeurt natuurlijk van alles. Maar dat was wel heel ver van je bedvak. Maar hier is alles vlak in de buurt.
En hoe kan dat? Dat alles wat er gebeurt ook hier in het klein zich afspeelt?
Nou, 2 dingen. We hangen natuurlijk toch tegen Amsterdam aan. We zitten in de Randstad, dus er zijn heel veel problemen die gewoon in dit soort gemeentes spelen. En wij zijn natuurlijk van oorsprong natuurlijk een volledige groeigemeente. Plaatsen als Horen, Alkmaar, die hebben natuurlijk nog een hele grote eigen kern. Die hebben ook een hele erge relatie met de omgeving, hè? Horen met West-Friesland. Wij hebben dat nauwelijks, hè? Purmerend is echt Purmerend. Monnikendammer heeft echt niks met Purmerend. Dus wij zijn echt een wereldje op zichzelf, wat eigenlijk ontstaan is midden in die Purmer. En die 6000 mensen die er vroeger woonden, er is nog een kleine groep van over. Maar voor de rest zijn het mensen die voor het grootste gedeelte uit Amsterdam komen of uit heel direct uit de regio. En ja, dat vult zich nu ook weer aan. Dus we zijn toch een grote stad met een kleine omvang. Maar de samenstelling van de bevolking die neigt heel erg naar die van Amsterdam. En dat geeft ook wel een beetje zeurigheid.
Jij bent ook een aantal jaren geleden richting Purmerend gekomen.
Ja.
Wat was je reden daarvoor?
Omdat mijn vrouw hier vandaan kwam.
Die kwam hier echt vandaan?
Die woonde hier al sinds 58. Zij wilde niet in Amsterdam wonen. En anders had ik hier niet geweest.
Nee?
Nee, dat weet ik 100% zeker. Er was geen moment die ooit in mijn hoofd dacht in begin jaren 90. Ik denk dat ik eens naar Purmerend moet. Nee.
Wat heeft je toch overgehaald? De liefde uiteindelijk?
Ja, de liefde heeft gezegd van ik moest kiezen. En het was niet al te ver van Amsterdam af, dus dat kon nog.
Heb je getwijfeld?
ik moest wel heel erg wennen.
Want wat was de tendens die over Purmerend ging in die jaren?
Niet slaapstad, maar ja, gewoon niks. Gewoon, het had helemaal geen imago. En wat er dan was, ja, dat was gewoon een oom of zo. Of een tante die hier kwam wonen. En dan kwam je kijken, weet je wel. En dacht je, nou, het valt eigenlijk nog wel mee. Maar ik zou hier niet willen zitten. Nou, zo, hè.
En die tendens ging ook op voor andere steden als Almere.
Almere vond ik erger.
Nog erg. En Lelystad?
dat was maar kort. Daar zijn in het begin op Amsterdam. Maar dat was eigenlijk te ver weg. Voor veel mensen. En dus je zag ook wel, dat is ook helemaal gestopt op een gegeven moment. Vooral toen Almere opkwam. Dus heel veel mensen uit Lelystad zijn ook weer naar Almere gegaan.
Lelystad is eigenlijk ook een hele uitweg van dat hele Flevoland. Hè?
Ja, het is een beetje wat Den Helder heeft. Hè. Je kan alleen maar naar beneden. En je kan nog wel naar de andere kant. Maar Almere vond ik erger. Dat was ook veel groter. Alles was los zand aan elkaar. En al die losse buurten. Dan was Purmerend toch wel iets aantrekkelijker.
Waar hou jij rekening mee in je verslaggeving? Als je met politici praat en als je kijkt naar onderwerpen die hier nu spelen?
Nou, wat ik meest interessante vind is of partijen herkenbaar zijn. Ja, of partijen of individuele raadsleden iets inbrengen waardoor de discussie gestuurd wordt. Je hebt altijd wel raadsleden in een raad zitten, en dat is los van politieke kleur, die heel erg invloed hebben op de discussie, omdat ze van het onderwerp veel weten, niet alleen, maar ook daar ideeën over hebben. En die vind ik het interessant, omdat die toch, ondanks dat ze misschien helemaal niet in de coalitie zitten of heel groot zijn, vaak heel veel invloed op beleid hebben. En je hebt er bijna heel weinig hoor, je hebt er altijd wel heel weinig in een raad, dat zal in andere raden ook zijn. Dus mensen die gewoon een soort, een natuurlijk overwicht hebben bij een bepaald onderwerp. En die kunnen de discussie toch sturen omdat ze gewoon of de goede ideeën hebben of begrijpen hoe het zit. En dan toch het beleid sturen. En dat vind ik wel heel interessant.
En geldt dat ook voor een politieke partij? Dat het niet uitmaakt hoeveel zetels je hebt, maar dat het eruit maakt dat je bepaalde disciplines in je...
De grootte bepaalt eigenlijk niet de invloed op het beleid. Het is vooral wat je inbrengt. En of het verhaal klopt en of je een alternatieve wat zou kunnen werken. En wat misschien waar niet over nagedacht is. Dat vind ik het interessant. En ik geef ook wel de meeste aandacht vaak als partijen eigen voorstellen indienen. Kijk, zo'n college heeft natuurlijk al die ambtenaren zitten. En dat wordt allemaal uitgewerkt. Hè? Wel omdat het college zegt, die kant gaan we op. Hè? Die ambtenaren gaan dan naar het werk. En als je als raadslid gewoon hard werkt en een aantal voorstellen doet die je zelf uitwerkt, allemaal zelf uitwerkt, dat vind ik dat is natuurlijk veel interessanter.
Maar dat zijn over het algemeen vaak dezelfde mensen of dezelfde partijen die dat soort dingen doen?
Ja, nou niet altijd. Er zijn wel partijen waarvan je denkt altijd bij een discussie van, nou moet ik even naar luisteren. Er zijn ook partijen waarvan ik denk, ik ga nu naar het toilet.
En geldt het ook over raadsleden, dat je bepaalde raadsleden eigenlijk nooit hoort?
Ja. Dat ligt niet altijd aan raadsleden hoor. Maar als je een grote fractie hebt, je hebt maar 3 commissies in de maand. Weet je wel? En soms zijn er maar weinig onderwerpen. En als jouw portefeuille, dus wat jij moet behandelen, bijna niet langskomt, dan kom je gewoon niet aan het woord. Dan ben je er wel. Maar dan heb je geen uitstraling naar buiten. Het hangt er van aan onderwerpen en wat je hebt.
Dus het ligt niet altijd aan die mensen zelf, maar je moet ook je moment kunnen vinden.
Er zijn ook wel raadsleden die gewoon beter zijn. Dan voel ik dat ze beter zijn dan ze naar buiten komen, maar ze hebben eigenlijk helemaal geen mogelijkheid, omdat het onderwerp bijna nooit speelt. Snap je? We hebben natuurlijk heel veel over woningbouw of ruimtelijke ontwikkeling of zo. Nou, als jij toevallig die portefeuille hebt, kom je 6 keer langs. Maar als het bijvoorbeeld over onderwijs gehad, kom je maar heel weinig langs. Of het moet over een gebouw gaan. Sport komt ook heel weinig langs. Dus als, het in je, als je zegt van nou ja, ik doe het onderwerp sport voor mijn fractie. En er komt nooit een... tenzij je zelf met voorstellen komt. Dus het is een beetje waar je zit.
En we hebben het nu natuurlijk voornamelijk gehad over de landelijke verkiezingen. Dan krijgen we in november de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat de Purmerend en de Beemster samen gaan. Ja, wat verwacht je van die gemeenteraadsverkiezingen?
Nou ja, twee dingen zijn natuurlijk bijzonder aan. We doen het op ons eigen. We gaan dus niet mee met een landelijke trend. Je kan niet zeggen van mensen zullen het wel horen en zien dat het speelt. Dus je zal het moeten hebben van je eigen media en van je eigen activiteit als partij. Het leidt wel bijna altijd tot veel lagere opkomsten. Dat is overal zo. Dus daar maak ik me wel een beetje druk, omdat de opkomst natuurlijk in Purmerend standaard niet zo hoog is. En als dat nog een keer helemaal wegzakt, ja, dan. Ja, namens wie zit je er op laatst nog, hè? Roep ik dan maar. Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe de verdeling met de Beemster wordt. Er komt natuurlijk een gemeente bij, daar wonen op zichzelf niet zoveel mensen. Maar ja, waar gaan die kiezers heen? Komen zij nog met een eigen partij? Of. Nu is de Stadspartij en de Beemster Polderpartij, die willen samen die verkiezingen. Misschien is er nog iemand die zegt, ja, maar ik wil nog steeds een partij hebben die alleen maar via de Beemster komt. En ik ben ook wel een beetje benieuwd of partijen mensen op de lijst zetten die uit de Beemster komen.
Verwacht jij dat er meer mensen vanuit de Beemster gaan stemmen dan andere jaren?
Nee, maar de opkomst in de Beemster zal wel een stuk hoger zijn dan in Purmerend.
Want was dat bijvoorbeeld in Zeevang ook, toen ze samen gingen met Edam Volendam?
Was de opkomst in Zeevang hoger? Dan in Edam Volendam zelf. En daardoor haalden zij relatief veel zetels. Maar die verhouding was ook klein. De verhouding was wat dichter bij elkaar. Dit is een hele groot, zeg maar 80.000 tegen 10.000. En in Edam Volendam was het volgens mij 7.000 tegen 26.000. Dus die verhoudingen lagen wat dichter bij elkaar. Vooral bij de eerste keer als ze gaan fuseren. De kleinere gemeentes hebben dan vaak een behoorlijk hogere opkomst, omdat mensen toch bepaalde kandidaten in die nieuwe gemeenteraad willen hebben. Maar dat is vaak de eerste keer hoor. De tweede keer is dat meestal al een stuk minder.
En dat lokale partijen samengaan bij zo'n samenkomst van gemeenten, zie je dat ook vaker?
Dat weet ik eigenlijk niet. Meestal is het zo dat vanuit de kleinere nieuwe gemeentes altijd lokale partijen komen juist. Omdat mensen willen dat hun stem nog apart gehoord wordt. En dus ja, als de Beemster Polderpartij samen met de Stadspartij optrekt, ja, dan is dat element een beetje weg. Hè? Want de Stadspartij is natuurlijk wel helemaal van onder tot boven Purmerend.
Is het wel slim van de Beemster Polderpartij om dit te doen?
Ik denk dat ze dat hebben afgewogen. Of ze daar wat mee opschieten.
Want over het algemeen waren ze ook niet per se voor een samenkomst van de twee gemeentes. En nu gaan ze samen met de grootste Purmerendse partij.
De Stadspartij was toch wel, het mag ons vooral geen geld kosten. En het is vooral op verzoek van de Beemster. Een beetje van ons hoeft het niet. Dus daar vond ik het wel bijzonder. Maar ja, ik denk dat het ook gewoon een machtsafweging is. Hè. Als je met z'n tweeën, dan worden we groot genoeg en dan kunnen we erin zitten. En bij de Beemster Polderpartij hebben ze gedacht, nou op die manier komen we misschien wel half in een college, ik weet het niet. Maar Beemsterlingen zullen natuurlijk ook in de standaardpartijen zitten, want die zitten natuurlijk ook standaard nu in de gemeenteraad van de Beemster.
Want bijvoorbeeld andere lokale partijen die afkomen van landelijke partijen, bijvoorbeeld de CDA, een VVD, komen dan met één lijst met Beemsterlingen en Purmerenders en die kunnen dan...
Je hebt best kans dat er veel meer Beemsterlingen inkomen dan eigenlijk getalsmatig zou moeten. Omdat al die partijen, die zetten iemand hoog neer om toch wat stemmen uit de Beemster te krijgen. En dan kan je best een situatie krijgen dat er opeens vier mensen uit de Beemster zitten, terwijl het normaal hoogstens één had geweest. Dus dat zou wel bijzonder zijn.
En vergt dit ook een andere campagne als je niet de landelijke aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen hebt?
Ja, je moet er heel erg aan trekken. Ja. Je moet heel erg trekken aan de aandacht van mensen. Kijk, je ziet dan overal die borden staan. Je kan dat... Maar je zal verbaasd zijn hoeveel mensen dat ze niet eens oppakken. Wij zo'n spreken. Hè? Ik bedoel, op de laatste verkiezingen blijft meer dan de helft van de mensen thuis. En dan zaten we nog een paar procent hoger dan de jaren daarvoor. Mm-hmm. Ja, maar er zijn buurten als Purmer-Noord, ja, waar je naar percentage van 30% gaat. Dat gewoon 70% niet naar de stembus gaat.
Waar heeft dat mee te maken dat die mensen niet naar de stembussen gaan?
Nou, er zit daar natuurlijk ook een hele groep mensen die gewoon niks meer met de politiek hebben. En een buurt heeft, roep ik altijd, maar ook zijn eigen cultuur. Hè? Als mensen allemaal tegen elkaar de hele dag roepen in dezelfde buurt, het is al rotzooi en er komt toch niks van terecht. Dat helpt natuurlijk niet. En dan krijg je ook een beetje het gevoel met z'n allen van het maakt allemaal niet zoveel uit. En dat zie je toch per buurt verschillend zijn.
Want dat is wel dan toevallig dat dat dan in zo'n stad die relatief klein is als Purmerend, dat je dan zulke verschillen ziet tussen buurten onderling.
Ja, maar wij hebben natuurlijk buurten die volstrekt verschillend zijn. Purmerend Noord is totaal iets anders dan wij de Vennen. En dan praat ik echt wel over twee werelden. De samenstelling van de woningvoorraad is totaal verschillend. Want dat bepaalt natuurlijk vaak de samenstelling van de bevolking. We hebben natuurlijk buurten waar heel veel hoogbouw is. Hè? En dat zijn ook nog sociale hoogbouw. Nou, ja, dus de buurten worden al heel erg... de buurten worden echt bepaald door het soort woning wat je bouwt en wat er staat.
Hoe denk je dat de gemeenteraadsleden het beste publiek kan bereiken?
Ja, er moet bijna 1-op-1 gaan. Je zal langs deuren moeten gaan. Al is het alleen maar om mensen te vertellen dat die verkiezingen er zijn. Dan bereik je toch in de eerste plaats. De landelijke partijen zullen vooral hun harde aanhang naar de stembus proberen te krijgen. Dus mensen die standaard altijd gaan. En de lokale partijen moeten natuurlijk vooral strijden met elkaar. Dat zijn eigenlijk twee verschillende. We hebben heel veel lokale partijen. Die hebben met z'n allen ook heel veel zetels. Dat is al heel lang zo. Ja, die strijden met elkaar. En hoe... landelijke partijen zeg ik altijd maar... Mensen weten precies waar ze zitten. Of ze doen wat ze... Maar als je aan iemand vraagt... Waar zit de VVD of het CDA of GroenLinks? Hè, PvdA. Mensen hebben altijd wel een beeld... waar die partijen in het spectrum zitten. Van lokale partijen hebben mensen geen idee. Ik denk dat wij hebben 4 lokale partijen, misschien straks 5. Maar als ik tegen mensen zou zeggen, weet u het verschil tussen die 5, waar ze voor staan, dan zeggen ze, kiezen geen idee. Dat weten ze van die landelijke partijen in het algemeen wel.
En dat komt omdat ze gewoon vaak in beeld zijn?
Nou, omdat die een bepaalde maatschappijvisie hebben. Als iemand zegt van, ik kom op voor Purmerend, hè? Dat zegt mij niks. Wat betekent dat? Ik ben een lokale partij, dus ik weet beter wat de gemiddelde Purmerende denkt. Dan denk ik, ja, maar wat wil je dan? Want nou heb je 4, 5 lokale partijen. Maar de een wil misschien meer X en de ander meer Y. En dat is voor kiezers binnen lokale partijen volledig onzichtbaar.
Vinden mensen het ook gewoon heel onduidelijk waar een gemeenteraad over gaat in vergelijking met landelijk?
Kijk, mensen, het contact met de gemeente is, als het om burgers gaat, bijna altijd over openbare ruimte. En zeg maar, hè? Ook als je ergens gaat bouwen, zeker als er wat mensen wonen. Dat is het grootste contactpunt tussen de politiek, hè? Het bestuur en de burgers. En dan bedoel ik niet een paspoort ophalen, dat zijn gewoon technische handelingen of een vergunning halen. Maar als je zegt, van wat zijn de raakvlakken tussen politiek, bestuur... En de inwoners zijn het eigenlijk altijd openbare ruimte. Gewoon het gebruik van de omgeving waar je met z'n allen binnen leeft. Daar zit altijd de grootste contactmomenten.
Dus met dat soort onderwerpen kunnen politieke partijen ook mensen naar de stembus halen?
Ja, je hebt bij de vorige visie echt gezien dat bijvoorbeeld de hoogbouw bij de PostNL locatie voor heel veel mensen betekent dat ze X of Y hebben gestemd. Beuzenbos en Van der Valk is volgens mij altijd wat minder geweest. Als ik zo naar... Maar je kon echt zien dat partijen die echt daarvoor waren, het moeilijker hadden dan de partijen die daartegen waren. Dus dan zie je dat best... Maar dat zijn maar incidenten, want zo'n probleem is dan weg. En dan bij de volgende ronde is dat eigenlijk weer een beetje onhelder voor kiezers.
Hoe denk je dat de komende jaren qua politiek eruit gaan zien?
Bouwen, dat gaat natuurlijk nog jaren door. Men gaat eigenlijk toch wel bijna alle plekken die bebouwd kunnen worden, die worden in de loop van de tijd wel volgebouwd. Je kan je afvragen of je het zo extreem moet doen als zoals men het nu doet. Je ziet ook problemen rond verkeer waar men opnieuw naar moet gaan kijken. Weer opnieuw de komende maanden van hoe gaan we daarmee om. Ja, dat is gewoon de opdracht die de gemeente zichzelf gesteld heeft. Wij willen voor 2040 10.000 woningen binnen onze eigen gemeentegrenzen bouwen. Nou, dat zal vermoedelijk veel eerder klaar zijn dan iedereen dacht. En dan ben je een beetje klaar. En dan heb je in ieder geval een stad van zo'n 100.000 inwoners samen met de Beemster. En dan heb je wel alles gebruikt. Men heeft gezegd, we willen niet de Purmerend. Hè? Dat willen we groen houden. Nou, dan ben je gewoon klaar. Op een gegeven moment ben je ook gewoon klaar. Tenzij ja, uitbreidingen krijgt die echt mogen. Maar dit is gewoon het belangrijkste onderwerp van de komende jaren. Dus je zal steeds opnieuw discussies krijgen met inwoners over die plekken die je gaat bebouwen. Ook over hoogtes, want dat komt nog. Dat vergeet iedereen, maar er komen natuurlijk heel veel plekken waar we heel veel hoogbouw gaan bouwen. Nou, daar zullen ook discussies over ontstaan. Maar dat is gewoon het punt waar die stad op dit moment om draait.
Ja. En kortom dus, qua lokale verkiezingen gaat het vooral over bouwen, bouwen, bouwen.
Ja, en waar.
En waar, ja. En hoe hoog.
Ja.
En qua landelijke verkiezingen is het nog maar de vraag hoe het allemaal gaat en wat ze beslissen.
Wat je gewoon krijgt is een steeds grotere versnippering. Dat betekent dat mensen een beleid krijgen wat eigenlijk geen kleur heeft, omdat iedereen erin zit. Volgende kabinet, als je een meerderheid in de Eerste Kamer wil houden, dan moeten we er 5 in. We hebben er nu maar 4 in, dus dat moet. En je ziet dat partijen die relatief groot zijn, door niemand gepruimd worden, de PVV, daar wil niemand mee regeren. Dus die groep valt gewoon af. Dus je zit met z'n allen op een kluitje. En je krijgt daar geen scherp politiek profiel meer door, want iedereen zit erin. Tenminste, bijna iedereen zit erin.
En dat komt vooral doordat de grote partijen als de PVV door partijen niet getolereerd wordt.
Nou ja, die andere partijen willen daar niet meer samenwerken. Hij heeft nu ook een verkiezingsprogramma geschreven, wat volgens mij de eerste zin is, we schrijven een verkiezingsprogramma zodat we er vooral niet in komen. Dat idee had ik op een gegeven moment een beetje toen ik het las. En het zijn natuurlijk wat de kiezers. Hè? De politiek is niet verdeeld omdat de politiek verdeeld is, maar omdat de mensen verdeeld zijn. Mensen vinden ook gewoon, er wordt niet naar het volk geluisterd. En mensen bedoelen eigenlijk, ze moeten naar mij luisteren. Maar zo werkt het natuurlijk niet als wij, als de inwoners van Nederland gewoon 15 partijen in de Tweede Kamer niet zitten. Dan is het een verdeeld land. Dat moeten ze helemaal de politiek niet de schuld van geven. Dan moeten ze nadenken als ze in het stemhokje staan. Dat ze misschien denken, nou, het wordt allemaal wel heel klein.
Er zijn ook voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen 89 partijen die zich hebben aangemeld. Hè?
Ja, ik vond het al een kunst om al die namen te verzinnen, want ja.
Op een gegeven moment is dat toch klaar, al die politieke partijen. Iedereen is dan toch wel een keer genoemd.
En, ja, maar dat geeft al ook maar aan dat mensen het idee hebben dat wat zij persoonlijk vinden, nou dat is zo belangrijk, dat moet in de Tweede Kamer.
Komt dat ook door social media?
Nou, het zal een rol spelen, maar we hebben altijd wel veel partijen op lijsten gehad, hoor. We hebben ook, ja, dat is altijd wel veel geweest. Maar nu worden het er heel veel. En iedereen vindt dat hij heel belangrijk is, dat hij in de Kamer moet. En, maar uiteindelijk zullen er heel veel stemmen verloren gaan.
Zonde.
Ja, maar die mensen wilden vermoedelijk toch niet op die andere partijen stemmen. Dus dat is gewoon hun keus.
Piet, bedankt voor je duiding over het politieke nieuws. Lokaal en landelijk met name bij deze. Of we gaan stemmen, dat is dus niet helemaal nog duidelijk. En wanneer dat gaat worden, waarschijnlijk wel dit jaar. Daar gaan we gewoon vanuit. Nou, bedankt voor je bijdrage in deze nieuwe podcast.
Graag gedaan.
En volgende keer weer een nieuwe podcast die dieper in lokale verhalen duikt. Een fijne dag.